Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen in deze dienst. Zal voorgaan proponent T.E. Lucas uit IJsselmuiden. Zondag 24 mei hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee R. Veldman uit Nunspeet en 's avonds om 7 uur proponent J.J. van der Meulen uit Genemuiden. Beide diensten zijn hier in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is schriftlezingen Psalm 47, Lucas 24, vers 50 tot en met 53. De te zingen psalmen, Psalm 24, vers 4 en 5, Psalm 99, vers 8, Psalm 47, vers 1 en 3, Psalm 68, vers 9 en 17, en tenslotte Psalm 150, vers 1 en 3. We bevelen de collecten van harte bij u aan. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 24 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door samen te zingen Psalm 24... de versen 4 en 5. Vers 4 en 5 van Psalm 24. Wij willen op deze hemelvaartsdag ons geloof belijden met de woorden uit zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. En als antwoord daarop zingen wij Psalm 99, het 8e vers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, het 8e vers, nadat we ons geloof hebben beleden. En dan stemmen we met mond en hart in met de kerk als zij belijdt. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde naar de hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Amen. Voordat wij de schriften openen, willen wij eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Grote en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-ene God, U zij al de eer. Op deze hemelvaartsdag zijn we hier in de kerk met enkele mensen, maar voor het overgrote deel thuis, verbonden rondom uw heilig woord, het woord van uw hemelvaart, Heere Jezus Christus. U bent op deze aarde gekomen, maar maar u bent ook teruggekeerd naar uw Vader in de hemel. U bent koning en u regeert tot in alle eeuwigheid. En daarom prijzen wij uw grote naam voor wie u bent en voor wat u voor mensen zoals wij over hebt gehad. U hebt uzelf gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden, om de verhouding die verstoord was en is door de zonde, om die te herstellen, om zondaren met God te verzoenen, om het geschonden recht van uw Vader te herstellen, door er zelf onder door te gaan. Wie had dat kunnen bedenken? Welk sterfelijk mens had dat zo in gedachten? Dat is uw aanbiddelijke weg. En dwars daardoorheen, Heren, gaat u door in deze wereld, verloren in schuld, om mensen de ogen te openen voor wie u bent. Heere Jezus Christus, het licht der wereld, maar ook degene die er was en is en zijn zal. En u bent degene die ook mensen uitzendt en door uw Heilige Geest ook harten opent, opdat dit evangelie wordt verkondigd. Opdat dit evangelie in deze wereld mag klinken, opdat mensen worden wakker geschud, opdat dode zondaren zullen leven en zien de heerlijkheid van u, de Heere Jezus Christus. En Heren, daarom danken wij u dat we vanmorgen, hetzij thuis, hetzij hier in de kerk, opnieuw uw woord mogen horen. En geef dat het evangelie van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus ook onze harten mag aanraken en beroeren, opdat wij het zien dat u de Heere koning bent en heerst en regeert tot in alle eeuwigheid. En dat allen die bij u schuilen veilig zijn voor tijd en eeuwigheid. En Heere, doe ons dan ook schuilen achter dat bloed. Wil ons wassen door uw bloed. Wil ons reinigen van al onze zonden, van al onze verkeerde gedachten. En geef dat we mogen zien waar het in uw woord om gaat. En dat uw koninkrijk niet is van deze wereld, maar wel dat u werkt in deze wereld, in de harten en levens van mensen. En Heere, wil zo zelf uw eigen woord zegenen. Al ons menselijke gedoe, wat schiet dat tekort en wat is het te weinig. Maar als u komt met uw Heilige Geest, dan worden er barrières afgebroken. Dan worden deuren die potdicht zitten geopend. Dan worden dode harten levend gemaakt. En dan wordt droefheid vervangen door blijdschap. En geef ons ook vanmorgen iets van die blijdschap die de discipelen hadden toen ze u naar de hemel hadden zien varen en toen zij terugkeerden naar Jeruzalem om u te aanbidden, te loven en te prijzen. En geef dat wij het ook mogen ontdekken dat wij hier zijn, op deze aarde, met maar één doel, namelijk om dat te leren. Om u te leren prijzen tot in alle eeuwigheid. U bent het waard, Heere, en wilt u zelf het maar werken. En wilt u zelf doorgaan. En wilt u uw eigen naam verheerlijken hier in het midden van de gemeente, maar ook overal op deze aarde. Omdat alle volken worden opgeroepen om u te prijzen. Niet alleen maar een bepaald groepje mensen die daarvoor gekozen hebben, of het willen of niet, daartoe worden we opgeroepen. Heere, win ons daarvoor in. Wil de Satan wegsturen, geef dat we een ongestoorde dienst mogen hebben, waarin niemand anders centraal staat dan u, de Heere Jezus, alleen. Heer, we bidden voor het geheel van de gemeente. We bidden voor allen die in zorgen zijn om hun gezondheid. En we bidden ook voor de kleine Tessa Dekker. Heer, geef dat de operatie het gewenste resultaat mag hebben. En geef dat er een goed genezingsproces ook mag zijn. Wilt u de ouders daarin ook bijstaan? We bidden, Heer, voor allen die een verborgen kruis hebben te dragen. Heer, neem ons in uw hoede, verlicht ons en open onze ogen voor uw werkelijkheid. Niet de duivel heeft het laatste woord, maar u. En daarom, kom, Heere Jezus, door uw Heilige Geest in ons midden, als we uw woord mogen lezen, als we mogen zingen. En wilt u ook de organist geven wat nodig is om de gemeentezang te begeleiden. En de koster alles wat nodig is, dat we zo een dienst mogen hebben waarin u wordt verheerlijkt. Lof zij u, Christus. Lof zij u, de drie enige God. Hoor dan ons gebed en aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste is Psalm 47 en de tweede is Lucas 24. Psalm 47, daar luidt het woord van de Heere. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Alle gij volken klapt in de hand, juich voor God met een stem van vreugdegezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk, dat wil zeggen ontzagwekkend, een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob, die hij heeft liefgehad, Sela. God vaart op met gejuich, de Heere met geklang der bazuin. Psalm zingt goden, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde, psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen, God zit op de troon van zijn heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God van Abraham. Want de schilden der aarde zijn godes. Hij is zeer verheven. Dat is Psalm 47. En dan gaan we nu lezen uit Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. En daar lezen we als volgt. En hij, Jezus, leidde hen naar buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot hiertoe de beide schriftlezingen. De tekst is genomen uit Psalm 47... Het zesde vers, God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. Tot hiertoe, zalig bent u als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in het hart. Amen. Wij gaan ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 47 zingen, de versen 1 en 3. En gemeente, mag ik u nog een keer oproepen om ook te denken aan uw liefdegave. Het is zo belangrijk dat dat allemaal door mag gaan. Dus vandaar dat ik dat vrijmoedig bij u aanbeveel. We zingen Psalm 47, vers 1, juicht o volken, juicht. En vers 3, God vaart voor het oog. Thank you. Het is toch wel fijn als je zo uit volle borst kan zingen, want als je thuis meeluistert, die ervaring hebben wij ook, dan zitten we als gezin op de bank en dan komt er van zingen eigenlijk niet zo bar veel. En dan ben je in de kerk en dan raak je je gêne een beetje kwijt en dan kun je toch volop zingen. Dat is toch geweldig. Straks na het amen van de preek zingen we ook over de heerlijkheid van God. Psalm 68 vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. En ook het 17e. En dat is hoe groot, hoe vreselijk, dat is hoe vreeswekkend of hoe ontzagwekkend. Zijt ge alom uit uw verheven heiligdom. Dus vers 9 en 17 van Psalm 68. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. Gemeente van Christus, jongens en meiden, ouderen. Hier in de kerk, maar ook thuis op de bank of achter de keukentafel. Hoe u ook meeluistert. Misschien had je dat ook wel toen we dat lazen in de Bijbel, in het Lucas-evangelie. Dan staat er zo mooi en ook zo apart eigenlijk. Zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dat je dacht, de discipelen waren blij toen Jezus opgenomen werd in de hemel. Maar je zou toch eerder verwachten dat er staat en ze waren bedroefd. Wie zou dat niet zijn als een geliefde definitief weggaat of afscheid neemt? Hoe kunnen de discipelen dan teruggaan naar Jeruzalem met grote blijdschap terwijl de Heer Jezus weg is gegaan? Nou, eigenlijk ligt de verklaring gewoon in het eenvoudige feit dat Jezus wel lichamelijk weg is gegaan en toch was hij bij hen. Ze hadden eigenlijk helemaal niemand of niks verloren toen Jezus naar de hemel ging. Ze hadden Jezus enkele jaren meegemaakt, maar hij zou voor altijd in hun hart zijn door zijn Heilige Geest en door zijn woord. In vers 49 zegt Jezus, zie ik zend op jullie wat mijn Vader beloofd heeft, namelijk mijn Heilige Geest. En in Matthäus 28 staat het ook, zie ik ben met u al de dagen. En dat is alweer door de Heilige Geest. En dat hebben we net ook beleden met de catechismuswoorden. Door zijn geest is hij altijd bij ons. Door zijn geest woont hij in ons hart. Waarom nog meer blij? Nou, ze hadden een opdracht meegekregen. Niet om nog eens terug te denken aan hoe het vroeger was, maar om het evangelie uit te dragen. Een actieve opdracht. Niet op een stoel gaan zitten, maar getuigen. En ze wisten dat ze daarvoor de kracht en de blijdschap zouden ontvangen. En nog een reden om blij te zijn. Nou, de engelen hadden gezegd, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde manier, namelijk op de wolken, weer terugkomen naar de aarde. Aan het einde van de tijden. Dus hij gaat wel weg, maar het is maar voor een tijd, want hij komt nog terug. En nog een reden dat de discipelen blij waren, dat is, zij zagen hoe de Heere Jezus verhoogd werd. Doordat hij opsteeg, dat was een daad van hemzelf, maar doordat de Vader hem ophief, werd Jezus verhoogd en hij is nu in de hemel. We zien dat de Heere Jezus ook tot het laatste toe de leiding in handen heeft. Hij leidt hen naar buiten tot Betanië op de Olijfberg. Hij heft zijn handen op en hij zegent hen. Is dat niet bijzonder? Dat raakte mij wel, ook bij de voorbereiding, dat hij zegenend van hen wegging. Zijn handen gaan omhoog. Priesterlijke handen. Doorboorde handen. De littekenen van het kruis erin. Die handen, als die je zegenen, dan ben je goed af. Iemand vraagt zegenen, wat is dat eigenlijk? Nou, in het Grieks, jongens en meiden, let maar even op, dat komt straks nog een keer terug. In het Grieks staat het woord eulogeo. En dat betekent, even onthouden, dat betekent zoiets als het goede zeggen. Soms zeggen wij, bijvoorbeeld met nieuwjaar of bij een bijzondere gebeurtenis, ik wens je veel sterkte en Gods zegen toe. Ja, dat kunnen wij elkaar toewensen. Maar als God zegent, dan is dat meer dan het uitspreken van een wens. Als God zegent, dan verleent Hij daadwerkelijk moed en kracht en vrede. Ja, en dan denk je bij jezelf, wat zou Jezus nou gezegd hebben toen Hij zijn discipelen zegende? Nou, ik moest eigenlijk gelijk denken aan de woorden van nummer 6, de priesterzegen. En misschien heeft Jezus wel gezegd, ik zal u zegenen en behoeden. Ik doe mijn aangezicht over u lichten en zal u genadig zijn. Ik zal mijn aangezicht over u verheffen en u vrede geven. Al zegenend vindt het afscheid plaats. Er staat, hij scheidt van hen, hij neemt afscheid. Hij wordt opgenomen in de hemel. Met andere woorden, met eerbied gezegd, de vader haalt zijn zoon op en hij zegt, kom zoon, het is klaar. Uw werk is voleindigd. Welkom thuis. In de hemel, in de troonzaal. Wat een eer, wat een heerlijkheid. De Heer Jezus heeft alles volbracht en voldaan. Hij droeg de toren van God over de zonde. Hij heeft de zonde zelf weggedragen. Hij heeft de kop van die oude slang vermorzeld. Hij heeft de duivel, de dood en de hel verslagen. Hij heeft het kruis en de schande verdragen en veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En wat zullen de engelen hebben gejubeld toen hij binnenkwam. Ere zij God, lof zij het lam, dat de zonde van de wereld op zich nam. En wat zullen alle die zijn verschijning hebben lief gekregen, ook verblijd zijn dat ze door hem bevrijd worden van alles wat hen scheidt van de liefde van Christus en van God. De discipelen aanbaden hem, staat er. Aanbidding, lofprijzing en dankzegging horen bij elkaar. Dat doe je met heel je hebben en houden. Het kan echt niet zo zijn dat je, als het ware zo stijf als een plank, en dan bedoel ik dat nog niet eens letterlijk, maar wel ook in je ziel, zo stijf als een plank bent, als de Heere wordt groot gemaakt. Als het goed is, wordt dan onze ziel toch in beweging gebracht. En aanbidding, dat heeft dan zoiets van plat op de grond vallen, voor de Heere. En lofprijzing, dat is zeggen, loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En dankzeggen, dat is eigenlijk, en dan komt hij weer, hetzelfde als zegenen. Weet je het nog? Eulogeo. Ook dat woord staat hier. Eulogeo, het goede zeggen. Dus, God kan ons zegenen. Maar wij kunnen ook God zegenen. Hebt u God wel eens gezegend? Nee, niet op de manier van de vrouw van Lot. Zegen God en sterf. Nee, dat is wat anders. Daar zei de vrouw van Lot eigenlijk van, joh, geef neem afscheid van God en sterf. Nee, God zegenen, dat wil zeggen dat je dan tegen de Heere zegt, wat bent u goed voor mij, zondig mens. Van u, dat is ook God zegenen, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Komen we daar misschien niet veel te weinig aan toe, gemeente? Ja, vanuit jezelf kom je er helemaal niet aan toe. Maar toch, als christelijke gemeente komen we er soms niet te weinig aan toe om de Heere te aanbidden. Om hem de lof en de dank te brengen die hij zo waard is van ons te ontvangen. En wat kan het ook zo zijn dat we soms blijven rommelen in onszelf en in ons verdriet en in onze zorgen. En wat kan het ons opheffen als we de psalmen gaan zingen, als we de Heere de lof gaan zingen. Wat kun je dan uitgetild worden boven al je gedoe? En wat kun je dan op de hoogte worden gebracht van de lofprijzing? En wat kan het hart dan vol verheuging zijn? Ja, we komen er misschien te weinig aan toe in ons privé, in ons gezinsleven en in de kerk. Nou, daar zeg je wat. Straks mogen we misschien weer met een wat groter aantal in de kerk komen, maar dan mag je nota bene niet zingen van de regering. Nee, dat is niet gezegd om dan opstandig te worden en om dwars te worden, maar wie had dat ooit voor mogelijk gehouden? Dat raakt, dus dat we niet mogen zingen, dat raakt de eredienst en dat raakt de kerk in het hart. Het zingen is minstens even belangrijk als de preek. Zingen is twee keer bidden, zei de kerkvader Augustinus al. En door te zingen, lees Abrakel maar eens na in de redelijke godsdienst over het zingen. Door te zingen wordt onze ziel, wordt ons hart opgeheven naar boven. Worden we in goddelijke sfeer gebracht. Wat is dat zingen toch belangrijk? En wat zijn we toch houten klazen met z'n allen? Misschien was het je ook opgevallen waar de discipelen God loven en danken. Niet ergens in een klein zaaltje achteraf bij een oud traporgeltje, maar in de tempel. Daar waar de vrijzinnige Sadduceeën het priesterambt bedienden. Die vrijzinnigen die niet eens geloven in een leven na dit leven, laat staan in de opstanding van de doden. Waar zij de leiding hebben, daar gaan de discipelen zingen. En de Heere lofprijzen. En ze zeggen niet, och, die offerdienst, ze houden het nog wel in de benen, maar het is achterhaald. Ze zijn er. Want God heeft er recht op om in zijn eigen huis gediend, geëerd en geprezen te worden. En van daaruit, vanuit het huis van de Heere in Jeruzalem, moet de hele wereld het evangelie horen van de gekruisigde en de opgestane Christus, zodat alle volken hem zullen eren. Want dat is geen aangelegenheid voor mensen die daar nou eenmaal wat mee hebben, die wat religieus zijn en die daarvoor kiezen. Alles moet hem eren. De discipelen zijn na Jezus' hemelvaart dus continu te vinden in de tempel, waar ze aanbidden, loven en prijzen. En misschien hebben ze daar ook wel Psalm 47 gezongen. Dat lied is immers gemaakt voor de eredienst. Om uitgevoerd te worden in de tempel door de koorleider, de dirigent. Door de kinderen, de zonen van Korach. Een Joodse verklaarder zegt dan, is het niet bijzonder dat hier staat de zonen van Korach? Want we kennen allemaal de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. Ze waren in opstand gekomen tegen Mozes en tegen de Heere. En tegen de leiding van de Heere. En ze zijn levend naar de hel gevaren. En dan staat er in het Oude Testament dat Korach, Datan en Abiram met alles, met hun kinderen, omgekomen zijn. Blijkbaar waren er toch zonen van Korach die daarin niet waren meegegaan. En die heeft de Heere nu bestemd om in de tempel zijn lof te zingen. Een psalm staat er. Mizmor. Het Hebreeuwse woord wil zeggen, dit lied moet niet a cappella gezongen worden, maar onder begeleiding van muziekinstrumenten. En dat is geen wonder, want psalm 47 is een koningspsalm. Er zijn er veel meer. Psalm 2 is een koningspsalm. Psalm 45, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 46, daar gaat het over de stad van de grote koning. Onze psalm, en dan psalm 72 natuurlijk, zo moet de koning eeuwig leven. Psalm 110, psalm 132, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Een koningspsalm, nou dat zie je natuurlijk terug in de versen 3 en 8. Vers 3, de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend en een groot koning over de hele aarde. En vers 8, God is koning over de hele aarde. Die psalm kun je in twee delen, als het ware, knippen en die vormen, als het ware, elkaar spiegelbeeld. Vers 3 en vers 8, de Heere is koning, God is koning. Psalm 47 wordt wel genoemd de nagalm van psalm 46. Psalm 46 zegt, God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Hij doet de oorlogen ophouden tot het einde der aarde. En ook ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Onze psalm heeft ook een historische aanleiding. En dat zou heel goed kunnen zijn de geschiedenis uit 2 Kronieken 20. U kent hem misschien, 2 Kronieken 20. De godvrezende koning Jozefat krijgt plotseling een schokkend bericht. Een machtige coalitie van Moabieten, Ammonieten en nog andere volken rukken op om Juda onder de voet te lopen. En koning Jozefat weet dat hij geen schijn van kans maakt tegen deze overmacht. In ons is geen kracht tegen deze menigte. Maar in plaats van dat hij in allerijl het leger mobiliseert en iedereen bij elkaar trommelt die maar een hooivork of een spies of een lans vast kan houden, in plaats daarvan belegt hij een dag van verootmoediging in Jeruzalem. Verootmoediging en gebed. En wat lees je dan? Toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de Leviet, uit de zonen van Asaf. En wat zegt Jahaziel onder leiding van de Heilige Geest? Merk op geheel Juda en gij inwoners van Jeruzalem en uw koning Jozefat. Zo zegt de Heere tegen uw lieden, vreest gij lieden niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet van u, maar van God. Ga morgen tot hen af. Ze komen op bij de opgang van Zis en u zult hen daar vinden. En u zult in deze strijd niet te strijden hebben, maar God doet dat. De strijd is van de Heere. Stelt u zelf, staat en ziet het heil van de Heere met u, o Juda en Jeruzalem. De Heere zal met u wezen. En als dit gezegd wordt, dan buigt koning Jozefat zich ter aarde, dat wil zeggen in aanbidding, En heel Juda en de inwoners van Jeruzalem met hem. Die grote menigte. Ze liggen daar op hun aangezichten voor God. En wat gebeurt er dan? Dan staan de levieten op, ook uit de kinderen van Korach. En die staan op om de Heere, de God, met luider stem te prijzen. En de andere dag gaan ze weg. Ze trekken uit. En dan zegt koning Jozefat nog tegen de mensen: geloof in de Heere, zo zult u bevestigd worden. Geloof aan zijn profeten en u zult voorspoedig zijn. En daar gaan ze. En wie gaat er voorop in dat leger? Niet de tanks. Nou, dat hadden ze natuurlijk toen nog niet. Maar laten we zeggen de sterkste wapens. Maar wie gaan er voorop? De zangers. Die vormen de voorhoede. Dat is natuurlijk absurd naar wereldse maatstaven gerekend. De zangers voorop, dat zijn de meest kwetsbare. Maar bij de Heer is het anders. En wat moeten ze zingen? Loof de Heere, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En op het moment dat ze die lofzang aanheffen, ja, dat doet nog veel meer als het afschieten van 100 tanks tegelijk. Op dat moment, als zij gaan zingen, dan gaat de vijand zichzelf in de pan haken. Ze raken in paniek en ze doen zelf het vernietigende werk. De vijand wordt verslagen, niet door Israël, maar door de Heere. En waarop? Op een loflied. Zullen we dat eens goed onthouden? Zo gaat het in het Koninkrijk van God. En als ze dan bij een uitzichtpost komen, ze kijken over dat dal en dan ligt dat dal vol dode lichaam. En ze hebben 3 dagen werk om alles te plunderen en mee te nemen. En op de 4e dag gaan ze door het dal Baraga, het dal van de lofprijzing. En daarna onder uitbundig vreugdegezang terug naar Jeruzalem. Wat een geschiedenis, gemeente. Wat heeft dat ons te zeggen? En als het erover gaat dat God opgaat met gejuich, wie denkt er dan ook niet aan de dag dat David de ark brengt uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem? Hij huppelt uit alle macht voor het aangezicht van de Heere. Er klinkt geluid van de bazuin, de shofar. En als Salomo zijn tempel bouwt, wordt de ark opgevoerd en gebracht naar het heilige der heiligen. God vaart op met gejuich. De Heere met geklank van de bazuin. Iemand zegt, ja, maar is God dan ook neergedaald? Want als je opvaart, dan moet je toch eerst neergedaald zijn. Nou, dat is ook zo. En ook dat lees je in de geschiedenis van Israël meerdere keren. Als de mensen in Babel een toren gaan bouwen, een toonbeeld van hun macht, dan daalt de Heere persoonlijk neer om te gaan kijken. Dat is natuurlijk menselijk gezegd. Maar zo doet de Heere dat. Hij kijkt om de stad en die toren te bezien. En hij verwart en verstrooit de spraak van de mensen. God daalt neer ten oordeel. En nog een 2e keer... dat we dat lezen, dat is bij Mozes bij de brandende braambos. Dan zegt de Heere, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk in Egypte. En ik ben nu neergekomen om het te verlossen. Dus God daalt ook neer om te verlossen. En als de Heere zijn reddend werk heeft gedaan, dan stijgt hij ook weer op. En dat zingt Psalm 68. U bent opgevaren in de hoogte, u hebt de gevangenis gevangen genomen. Nee, dat gaat niet zachtjes. God vaart op met gejuich. De Heere met geklank van de bazuin. Want, en dat geldt ook nu nog, ja, de Heere is altijd dezelfde, God doet geen half werk. De Heere maakt zijn verbondsbelofte, die hij al aan Abraham heeft gegeven, Isaac en Jacob, hij maakt ze waar. Ondanks alle ongehoorzaamheid brengt hij zijn volk in het beloofde land. En dan zegt onze psalm, hij verkiest voor ons onze erfenis. De heerlijkheid van Jacob die hij heeft lief gehad. Sela. Dat wil zeggen, zo, denk daar maar eens over na. En wat is dan die heerlijkheid van Jacob? Het beloofde land dat vloeit van melk en honing. En er staat, God verkiest onze erfenis. En mag u dan zelf de toepassing ook maken? God verkiest de erfenis. Hij is een soevereine koning, vers 3 en vers 4. Een koning die heerst over het leven van alle volken, ook nu. Als een of andere president ergens in een land in de wereld een gekke uitspraak doet, dan gaat dat niet buiten God om. Als iemand iets zegt of iets doet, wie hij of zij ook is, dat gaat niet buiten God om. Moeten we goed overdenken. Ook Israëls slavernij in Egypte ging niet buiten God om. En u zegt, God, ik kies voor jullie de erfenis. Ik draag zorg voor jullie. Dan zegt Psalm 16, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Wat zijn die snoeren? Nou, dat zijn de meetlinten van de landmeters, die voor iedere stam en familie hun stuk hebben uitgezet. En met piketpaaltjes, als het ware, hebben afgegrendeld. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. En als u de Heer Jezus hebt mogen leren kennen, als u met de Heer mag leven, dan mag u dat misschien ook wel eens zeggen. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Was Israël dan beter dan de Kanaanieten? Nou, Deuteronomium 9 rekent met die gedachte af. Zeg niet in je hart, de Heer heeft mij om mijn gerechtigheid in dit land gebracht. Maar vanwege hun goddeloosheid verdrijft de Heer de volken uit het land. Niet omdat jullie zo goed zijn, zo klinkt het drie keer achter elkaar, maar vanwege de goddeloosheid van deze volken. En vanwege mijn beloften aan jullie. Daar kan de Heer niet van af. In de Heer Jezus kwam de Heer naar deze aarde, naar deze donkere en rebelse wereld, die in het boze ligt. Hij kwam naar die wereld die God haat en zijn kerk haat, die weigert hem te erkennen en voor hem te buigen. Waarheid wordt in leugen veranderd, licht in duisternis, de goede geboden van de Heer worden vertrapt, het recht struikelt op de straten. Zijn wij anders? Ben jij anders? Ervaar je in je eigen hart ook niet vaak die weerstand, die soms op de vreemdste momenten de kop opsteekt? Willen we soms ook niet altijd vrij zijn om te doen waar we zelf zin in hebben, waar we ons goed bij voelen? En wat is het dan een dubbel wonder dat de Heere Jezus niet, laat ik het maar zeggen, al in het begin zo geschrokken is van die duisternis en van die zonde, dat hij zei, Vader, neem mij maar terug. Ik kom weer terug, want de mensen willen niet. Wat heeft hij een geduld gehad? Wat heeft hij het uitgehouden op deze aarde? Wat heeft hij zichzelf volkomen opgeofferd? Heb je het wel eens ontdekt? Je eigen onwil? Hij heeft zich opgeofferd. Hij is voor ons gestorven, zegt Romeinen 8, toen wij nog zondaars waren, toen wij nog vijanden waren. En hij kon het met recht bidden, Vader, ik heb voleindigd het werk dat u mij gegeven hebt om dat te doen. En nu verheerlijk mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had nog voordat de wereld er was. En nu kom ik tot u. En spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ken je daar iets van die blijdschap die er is? Als je de Heere Jezus mag kennen. Zegenend voer hij op. In alle rust had hij hen nog laatste instructies gegeven. Geen weemoed. Maar nu de opdracht om zijn getuige te zijn in deze wereld. Want heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En gemeente, laten wij het nooit uit het oog verliezen dat de Heere Jezus leeft. Er is zo'n partij die naam heeft, Jezus leeft. Nou, maar dat is echt zo. Hij leeft. En de ten hemel gevaren Christus regeert aan de rechterhand van zijn Vader. Ook nu. Echt waar. Als je dat prijs geeft, dan geef je jezelf prijs aan het nihilisme. Dan zink je weg in de duisternis. En als je daarbij bewaard mag blijven, bij dat getuigenis, Jezus leeft in eeuwigheid, dan geeft dat een vrede die alle verstand te boven gaat. En wat doet de Heere Jezus in de hemel? Hij bidt voor zijn wereldwijde kerk. Hij bidt voor allen die hem behoren. Maar hij bidt ook voor deze wereld. Zojuist hadden we het er nog over in de consistorie. Dat is de algemene genade. Dat we nog mogen zijn. Dat het onrecht niet zo hand over hand toeneemt dat het samenleven niet meer mogelijk is. Dat is zijn verdienst. En daarom, Zamaroe, 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 5 keer. Psalm zingt, psalm zingt, psalm zingt. Zo klinkt de oproep in vers 7 en 8. Het kan niet uitbundig genoeg. Alle volken moeten meedoen, in de handen klappen en hun vreugde uitzingen. De Joden lezen deze psalm, psalm 47, op Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. En die nieuwjaarsdag valt op de eerste van de 7e maand Tishri. En dat is sowieso een belangrijke maand, want in die maand, daarin vallen ook de grote verzoendag en het loofhuttenfeest. Een andere naam voor Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, is Yom Teruah, de dag van het bazuingeschal. Oftewel de dag van het blazen op de shofar. Dat blazen roept op tot inkeer en verootmoediging. Want Yom Teruah of Rosh Hashanah, zo zeggen de Joodse geleerden, is een dag van oordeel en van kroning. En David Kimchi, een oude Franse rabbijn, de 12e, 13e eeuw, de Radak noemen de Joden hem, die zegt, nota bene, deze psalm spreekt van de komende Messias. Als hij de vijand vernietigd heeft, zal er op de aarde vrede en rust zijn. Dan zullen alle naties God eren. Rosh Hashanah leert ons dat God koning is en dat wordt werkelijkheid als de Messias komt. Maar voordat hij komt, moeten wij ons bekeren. Dat heet Teshuva. En het blazen op de horen roept ons daartoe op. En dan tot slot, gemeente, over die maand Tishri, dat is de maand waarin de tempel van Salomo werd ingewijd. En dat was weer tijdens het loofhuttenfeest. En in 1 Koning 8 lezen we hoe die ark wordt opgevoerd. En alles davert van de feestvreugde. En de heerlijkheid van de Heere vervult de tempel. Wat een rijkdom aan gedachten. Alle eeuwen door wordt deze psalm betrokken op de hemelvaart van Christus. Maar deze psalm is even goed te betrekken op zijn wederkomst. De wederkomst. Hij komt naar deze aarde. Hij verlost hen die zuchten. De volheid van de tijd. zal nog een keer aanbreken en hij zal komen naar deze aarde, gemeente. We moeten gaan eindigen. Hoe staat u ervoor als hij straks terugkomt zoals hij is opgevaren? Kun je hem ontmoeten? Ben je daarvoor gereed? Mag u het weten dat uw zonden verzoend zijn? Dat u vrede hebt met God in uw hart? Nee, dat is niet het een en al. Ja, het is persoonlijk heel belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het daarom. Dat allen die zijn verschijning hebben lief gehad, samen zullen stemmen in die grote lofzang. Tot lof en prijs van de grote naam van Hem die nu regeert tot in alle eeuwigheid. En wat zal dat heerlijk zijn als niemand van ons gemist zal worden. Ook op die grote dag dat Hij verschijnt in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal werkelijk die toekomst aanbreken waar deze psalm al van spreekt en waar het woord van God ons wil brengen. Gemeente, prijs de Heere. Halleluja. Amen. Wij zullen u de Heere dank zeggen. Grote en heerlijke God. Wat schieten onze woorden toch oneindig tekort. Als het erom gaat dat wij de lof en de eer en de dankzegging uitspreken over wie u bent en over wat u ons geschonken hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En als u ons aan onszelf overlaat, Heere, dan komt er niks van terecht. Van die opdracht om u te prijzen. En als u niet ons opraapt uit onze nood en dood, dan zijn we verloren en dan blijven we dat. En daarom, Heere, zegen uw eigen woord. In alle lek en gebrek proberen mensen er wat van te zeggen. In predikingen, in gesprekken en op welke wijze dan ook. Maar als u er zelf in meekomt door uw Heilige Geest, ja, dan gaat het leven. Heere, wilt u dan al ons gebrek verzoenen? En wilt u zelf in onze harten wonen door uw Heilige Geest? Opdat we worden verlevendigd. Opdat we vervuld mogen worden met die blijdschap die u geeft. Opdat we onze hoop en verwachting in alle dingen op u mogen stellen. Wilt u dat geven aan ouderen, maar ook aan de jongeren. Dat zij mogen zien hoe goed het is om met u te leven. Dat ze mogen zien dat u koning bent en regeert, ook al lijkt het tegenovergestelde het geval. En als wij in deze wereld rondkijken met de verkeerde bril op, dan zien we alleen maar ellende en beperktheid. Open onze ogen, Heere, voor uw heerlijkheid en voor de vele wonderen die u iedere dag doet. Ook te midden van uw oordelen gaat u door om mensen te trekken. We danken, Heere, voor alle zegeningen waarmee u ons iedere dag overlaat. De zegen van eten en drinken, van gezondheid. En als het daaraan hapert, wat kan het ons ook ongerust maken, maar wat mogen we dan ook in de Heere gerust zijn? Heere, schenk dat ook. De zegen van de omgang met elkaar, de zegen van het mogen behoren bij een christelijke gemeente waar uw woord iedere zondag wordt verkondigd. Ook al kunnen we nu tijdelijk niet in uw huis zijn. De zegen dat we uw woord mogen horen en lezen en overdenken. De zegen van het feit dat we in een land wonen waar een relatieve rust heerst. En waarin we in vrijheid uw naam mogen belijden. De zegen van het omzien naar elkaar. En Heere, dan mogen we daar ook in het bijzonder voor danken. Voor het meeleven dat we uit de gemeente hebben mogen ontvangen. We mogen u danken, Heere, voor de warme deken die u ons aan elkaar geeft. De warmte, de liefde. Ja, dat is toch een gave van u. Heere, zo danken we u ook voor deze prachtige dag. Ga met ons mee, behoed en bewaar ons overal waar we zijn en gaan. En zo eindigen we onze gebeden op deze hemelvaartsdag met de woorden die u ons zelf hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 150, de versen 1 en 3. Psalm 150, 1 en 3. Hier in de kerk en thuis, we gaan heen in vrede en we bidden om de zegen van de Heere. De Heer Jezus ging heen al zegenend en wij mogen ook bidden om zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.